De schriftlezing voor deze avond is uit het eerste boek Samuel, het 15e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 35.
Toen zeide Saul tot Samuel: ik heb gezondigd, omdat ik des Heren bevel en uw woorden overtreden heb, want ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij wederom dat ik de Heere aanbidde. Doch Samuel zeide tot Saul: ik zal met u niet wederkeren, omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt, zo heeft u de Heere verworpen, dat gij geen koning over Israël zult zijn. Als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij een slip van zijn mantel en zij scheurde. Toen zeide Samuel tot hem: de Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan gij. En ook liegt hij, die de overwinning van Israël is, niet, en het berouwt hem niet, want hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. Hij dan zeide: ik heb gezondigd, eer mij toch nu voor de oudste van mijn volk en voor Israël, en keer wederom met mij dat ik den Heere uw God aanbidde. Toen keerde Samuel wederom, Saul na, en Saul aanbad de Heere. Toen zeide Samuel: breng Agag, de koning van de Amalekieten, hier tot mij. Agag nu ging tot hem weelderlijk, en Agag zeide: voorwaar, de bitterheid van de dood is geweken. Maar Samuel zeide: gelijk als uw zwaard de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hiel Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heren te Gilgal. Daarna ging Samuel naar Rama, en Saul ging op naar zijn huis te Gibea Sauls. En Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe. Evenwel droeg Samuel leed om Saul, en het berouwde den Heere dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had.
De tekst voor de prediking voor deze avond is ook uit dit gedeelte genomen, 1 Samuel 15, en daarvan het laatste, het 35e vers. Het hele gedeelte dat we hebben gelezen, eigenlijk het hele hoofdstuk, zal zo, althans een aantal aspecten daarvan, aan de orde komen. Ik lees bij wijze van tekst vers 35. Dan lezen wij Gods woord als volgt: en Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe. Evenwel droeg Samuel leed om Saul, en het berouwde de Heere dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. Geliefde gemeente, 1 Samuel 15 is om verschillende redenen een ingewikkeld, een moeilijk hoofdstuk. Een aantal onderwerpen komen aan de orde die ons voor grote vragen kunnen stellen. Om te beginnen al, we hebben natuurlijk niet het hele hoofdstuk gelezen, maar dat staat wel op de achtergrond, het vormt de context ook voor dat slotgedeelte wat we hebben gelezen. Om te beginnen al, die opdracht van God waarvan we lezen in vers 3. Ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft en verschoon hem niet, maar dood van de man af tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemels tot de ezels toe. Het hele volk van Amalek moet uitgeroeid worden. Niets en niemand mag blijven leven. Mannen, vrouwen, grijzaards, kinderen tot de baby's toe. En daarbij ook het vee. Alles wat die mensen hadden, het moet worden gedood. Wij noemen dat tegenwoordig genocide. Volkerenmoord. En daar is een speciaal tribunaal voor in het leven geroepen in Den Haag. geldt als een van de grootste misdaden tegen de menselijkheid. En als je dat zo leest en je probeert dat op je laten inwerken, wat daar dan staat, dan denk je bij jezelf, en hoe kan dat nou toch bestaan, dat de Heere voor zoiets vreselijks een opdracht heeft gegeven? Dood die mannen en die vrouwen en de kinderen tot de zuigelingen toe. En u zult het misschien ook wel met misschien een stuk weerzin hebben gezongen of hebben beluisterd wat Psalm 137 zegt. Gelukkig hij die u zal slaan, zo wordt er over Babylon gezegd. Uw kinderkens zal grijpen, o gij trotsen, en wredelijk verpletteren aan de rotsen. Dat zingen we niet elke week. Het is, zoals ik al zei, voor de eerste keer dat ik zo'n psalm heb opgegeven. U hebt hem waarschijnlijk ook nog nooit gezongen. We zijn met grote vragen dan bezig. Wat zegt dit van God? Dat hij zulk soort opdrachten geeft. Is hij zo wreed en zo meedogenloos? En dan een tweede waar dit gedeelte ons bij bepaalt en wat vragen oproept, of kan oproepen, dat is de belijdenis van koning Saul. Hij zegt in vers 24, ik heb gezondigd, omdat ik des Heeren bevel en uw woorden overtreden heb. Ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord, nu dan vergeef mij toch mijn zonde. Maar dat helpt hem niet. Samuel accepteert het niet en de Heere vergeeft hem niet. Maar hoe kan dat? Er staat toch in de Bijbel dat wie zijn zonde belijdt en wie ze laat, die zal toch barmhartigheid geschieden. Waarom vergeeft God Saul niet? En hoe krijg ik dan de garantie dat God mij wel zal vergeven als ik om vergeving vraag? Opnieuw weer. Grote vragen, als je zoiets zomaar leest en nauwkeurig leest. Kan ik wel op de Heere aan en op zijn woord? En dan een derde onderwerp, wat voor vragen stelt, dat is dat woord wat een aantal keren op de Heere van toepassing wordt gebruikt. Namelijk dat God berouw heeft. Het berouwt mij, zo zegt hij, dat ik Saul koning heb gemaakt. Berouw. Maar dat is toch iets wat wij voelen als je erachter komt dat je iets verkeerds hebt gedaan. En je hebt spijt van dat verkeerde en je wilt dat gaan veranderen. Berouw heeft toch met zonde te maken. En hoe kan dat nou van God gezegd worden? Hoe kan de Heere nou toch berouw hebben? Hoe moeten wij dat verstaan? Nou, alles bij elkaar genomen is het eigenlijk een beetje te veel om in 3 kwartier met elkaar te overdenken. Ik kan ook bepaalde dingen maar aanstippen. Heel veel moet ik ook laten liggen uit dit hoofdstuk. Maar laten wij samen op zoek gaan naar antwoorden op die vragen die ik zo even heb gesteld. En vooral ook luisteren naar de evangelieverkondiging die toch ook uit dit gedeelte toch naar voren komt. Aan de hand van het thema Samuel treurt over Saul. En dat is vanwege allereerst de zonden van Saul. Ten tweede vanwege de excuses van Saul. En ten derde vanwege de verwerping van Saul. Dus Samuel treurt over Saul vanwege de zonde van Saul, vanwege de excuses van Saul en vanwege de verwerping van Saul. Amalek. Daar gaat het over in dit eerste gedeelte van het hoofdstuk. En dat is een woord en dat is een volk wat bij het Joodse volk altijd tot afschuw en angst heeft geleid. En dat heeft te maken met een gebeurtenis direct na de uittocht uit Egypte. Toen het volk van Israël onderweg was naar het beloofde land, kwam Amalek, zo staat er. Het was het eerste volk, een Bedouïnenvolk, een nomadenvolk, afstammelingen van Esau. En dit volk van de Amalekieten, dat was het eerste volk dat Israël de tocht naar het beloofde land wilde beletten. Ze vielen Israël aan en wilden voorkomen dat Israël naar Kanaan reisde. En hoe deden ze dat? Wel, ze vielen Israël op het zwakste punt aan. In de achterhoede van die karavaan, daar waar de ouderen liepen, waar de vrouwen en waar de kinderen waren, het zwakste deel, daar vielen ze Israël aan. Amalek was een heel lafhartig en een heel wreed volk. En sinds die tijd waren die twee volken gezworen vijanden. En door de geschiedenis heen zien we steeds weer van dat soort aanvallen. Amalek is de bitterste, is de grootste, is de wreedste, de lafste vijand die Israël heeft gekend. Maar Amalek die zal ondervinden dat wie het volk van God aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. Het meest tere wat een mens heeft, de oogappel, daar kun je geen aanraking in verdragen. Zo vergelijkt God dat met zijn volk. Als iemand dat volk aanraakt, dan is dat alsof je iemand zijn oogappel aanraakt. En God heeft van meet af aan al gezworen dat hij die misdaden van Amalek aan Israël zal wreken. Dat heeft eeuwen geduurd. God heeft dat volk nog willen sparen, hij heeft geduld met ze gehad. Maar hier in 1 Samuel 15 is dan de maat vol. Nu is er geen ontkomen meer aan, er is geen pardon meer voor Amalek. God gaat de zonden van Amalek wreken. God gaat al het leed en de ellende die dat volk Israël heeft aangedaan bezoeken. En Saul is degene die de dienaar is van God om dat vonnis te voltrekken. En dat is een vreselijk vonnis. Heel Amalek moet worden omgebracht. Alles wat leeft. Alle mensen en ook alle dieren. Alles moet dood. Zo wil God het. Niets en niemand mag blijven leven. Saul is gehoorzaam, althans voor 99,9%. Hij brengt inderdaad alle mensen om op één na. En dat is de koning, Agag. Die wil hij als een soort pronkstuk meenemen voor een triomftocht. Agag is de persoonlijke trofee van Saul. Daarmee wil hij eer vergaderen. En toen het volk dat zag, dat Saul die koning liet leven en die als een trofee voor zichzelf hield, toen kwam dat volk ook met vragen. Mogen wij misschien dan toch niet die beste kamelen en die beste ezels voor onszelf houden? Dat is toch jammer als je al die dieren zomaar om moet brengen en die vetste koeien en die beste schapen. En Saul heeft het toegestaan. Al het overige vee, het gebrekkige, het minder mooie, dat werd omgebracht, maar het beste, dat hielden ze dan voor zichzelf. En dat wekt Gods toorn op, zo lezen we in vers 11. Dan zegt God tegen Samuel, het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb, terwijl hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet bevestigd heeft. En dat is dus de zonde van Saul. Ongehoorzaamheid. Eigenwilligheid. Gericht op zijn eigen eer, niet op Gods eer. Hij triomfeert. Hij moet de eer krijgen. Hij zal ermee gaan pronken. Tegelijkertijd, gemeente, blijft toch de vraag haken als je hier goed over nadenkt en als je zo'n gedeelte goed overleest en goed overdenkt. Dan moeten we weer terug naar het begin. Hoe kan God toch ooit zoiets bevelen? Hoe kan God zoiets willen? Om mens en dier van dat hele volk om te brengen. Om zelfs die zuigelingen, die kleine baby's. En probeer het maar eens op je netvlies te krijgen wat daar dan allemaal gebeurd is. Dat is iets vreselijks geweest. Dat is een bloedbad geweest. Hoe kan God dat toch willen? Hoe kan hij zoiets bevelen? Die vragen die komen er toch wel eens naar voren, gemeente. Die worden ook wel eens vanuit de wereld gesteld. Die mensen kunnen de Bijbel ook lezen. Een hele tijd geleden was er nog een Belgische journalist. En die heeft een boek geschreven over dit soort teksten uit de Bijbel. En hij noemde zijn boek Bloedboek. Daar beschuldigt hij de Bijbel van, daar beschuldigt hij de God van de Bijbel van. Het is een wrede, het is een boosaardige God, het is een bloedboek. En daar heb je zomaar geen antwoord op. Want het staat er toch. Natuurlijk is er wel een antwoord. En dan voor dat antwoord, dan is het nodig natuurlijk dat wij de dingen in verband gaan zien. In de Bijbelse verhouding zetten. En dan moet toch altijd allereerst weer gezegd worden. Dat moet als een paal boven water staan, gemeente. Bij alles wat wij bedenken, bij alles wat wij vragen ook aan de Bijbel en over God hebben op te merken. Dat moet voor ons als een belijdenis, als een paal boven water blijven staan dat God de volmaakte is. Dat hij absoluut, volstrekt rechtvaardig is. Bij hem is nooit onrecht gevonden. Al komen de vragen op, maar dat moet onze belijdenis zijn en blijven. Maar God is rechtvaardig. En ten tweede moet ook altijd als een paal boven water blijven staan dat God ook volstrekt barmhartig is. Dat zijn deugden van God, eigenschappen, zo u wilt. En Gods toren en Gods wraak horen niet bij God. In die zin dat het geen eigenschappen zijn. Je leest wel in de Bijbel, God is liefde, God is goedertieren, maar je leest nergens, God is toren. Calvijn die zegt dat is een wezensvreemde eigenschap van God. De toren van God is een realiteit, zeker. Maar die is ontstaan, die is opgewekt bij de zondeval. Toen pas kwam die toren van God tot werkelijkheid. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen tevens. En wij vergramden God, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. Dat moet allereerst bedacht worden. Dat op de bodem van alle vragen der wereld zonde schuld ligt. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En elk sterven in deze wereld, van mens tot dier, van groot tot klein, van grijzaard tot zuigeling, gemeente, dat is het gevolg van de zondeval. Het vonnis dat heeft al geklonken. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En de bezoldiging der zonde, dat is de dood. Dat is het vonnis van God. En soms maakt God inderdaad gebruik van mensen om dat vonnis uit te voeren. Maar heel vaak ook niet. Soms ontketent hij krachten in de natuur, in de schepping, door aardbevingen bijvoorbeeld. Of door epidemieën, zoals wij die nu meemaken. En dan sterven er ook grote aantallen mensen. Herinneren ons nog de tsunamis. Honderdduizenden mensen, inclusief baby's, stierven toen. Wij beleiden toch dat dat niet buiten God omgaat. En hier met die opdracht van Saul, dan moeten wij ook bedenken, gemeente, dat God de zonde van Amalek gaat bezoeken. God gaat de zonde van Amalek al van eeuwen geleden straffen. Dat volk dat zo lafhartig en zo wreed Israël heeft aangevallen, vrouwen en kindertjes, ook de baby's van Israël heeft gedood. Dat volk dat is blijven volharden in dat aanvallen van het volk. God heeft het lang gedoogd. Maar steeds weer, telkens weer, ging het nageslacht van dat voorgeslacht weer verder in dat spoor om Israël aan te vallen. En het wordt door de Bijbel als duivels bezien. Amalek, dat is een instrument in de hand van de boze. Om het volk van God aan te vallen, om het volk van God te bestrijden. En dan juist gericht op vrouwen en op kinderen. Want de Satan heeft altijd al geprobeerd om te voorkomen dat dat volk van Israël zou groeien. Heeft geprobeerd om te voorkomen dat het volk nakomelingen zou krijgen. Met daarin natuurlijk de bedoeling te voorkomen dat de zaligmaker geboren zou worden. Dat de Heer Jezus geboren zou worden. Daarom heeft hij de farao aangeport om die kindertjes, die jongetjes in de Nijl te laten werpen. Heeft hij Amalek in het hart gegeven om Israël aan te vallen, juist op het zwakste punt. Amalek wordt door de hel aangestuurd. En dat gaat God bezoeken. God verdraagt het niet langer meer. Eeuwen geleden heeft hij al het oordeel over Amalek uitgesproken, ook bij monden van Biliam. Lang heeft het geduurd, maar nu in de tijd van koning Saul, nu moet het gebeuren. Nu zal dat volk voorgoed van de aardbodem verdwijnen. Alle zonden en die onbekeerlijke zondaren van Amalek die zullen sterven. God komt voor zijn volk op. En terwijl ik dat zeg, gemeente, en als een uitleg zo bij u neerleg, dan realiseer ik mij ook wel dat er natuurlijk altijd wel vragen over zullen blijven. Dat is nou inherent aan ons menselijke bestaan, denk ik, dat wij het zomaar niet met God eens zijn. Dat we altijd wel moeite zullen blijven houden met bepaalde uitspraken, met bepaalde geschiedenissen. Dat we daar altijd weer tegenaan lopen, dat we dat maar niet kunnen verklaren. Als je dat toch eens probeert in te denken, hoe dat Saul te werk is gegaan en al die vrouwen en die kindertjes. Dat is ontzettend geweest. Maar dan zegt de psalm waar we de dienst mee begonnen: heilig zijn, o God, uw wegen. En niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Dat is de weg die de schrift ons wijst, gemeente. Want je kunt natuurlijk wel in opstand komen, zoals veel mensen doen. Die als ze zulke verhalen lezen of zulke teksten, die in hun overmoed opstandig worden tegen God en vragen stellen bij Gods rechtvaardigheid en bij Gods barmhartigheid. En waar was God in Auschwitz? En wij kennen al die vragen wel. Die natuurlijk uit de nood worden gesteld. Die vanuit een stuk ellende, doorleving van ellende misschien wel naar boven komen. Maar opstand tegen God, dat helpt ons niet. Het past ons niet. We zijn maar mensjes. Paulus zegt ergens, wie zijt gij, o mens, dat ge tegen God antwoordt? God, de Almachtige. Wie zijt gij? Klein, nietig mensje dat je je te verheft tegen die grote, almachtige God. En je kunt wel zeggen, zoals veel mensen vandaag de dag zeggen, en met zo'n God wil ik niks te maken hebben, met zo'n God wil ik niks van doen hebben, maar dat helpt toch niet. Want we komen die God ongetwijfeld een keer tegen. We gaan hem ontmoeten. En de roepstem uit deze geschiedenis is niet, kom in opstand tegen God en stel vragen aan God, maar leer nou buigen onder God. Komt, buigen we ons dan biddend neer. En laat ons knielen voor die Heer die ons gemaakt heeft. En laten we tegelijkertijd ook maar bedenken, gemeente. Wij als mensen hebben ook niet zo heel veel recht, denk ik, om aan deze God vragen te stellen. Ook omdat wij als mensheid diezelfde dingen doen, als waar sommige mensen God dan van beschuldigen. Dat mogen we natuurlijk nooit gelijk trekken, maar wat doen wij als mensen elkaar aan? Wat is er in Hiroshima gebeurd? Met één bom. Moment worden er nog steeds vragen gesteld over wat er gebeurd is in 2007, meen ik, toen F-16's in onze naam Afghaanse dorpen bombardeerden, waarbij ook kinderen omkwamen. We hebben niet zoveel rechten om de vinger uit te steken. Of om God te bevragen. We zijn maar hele kleine, beperkte mensjes. Het is in ieder geval duidelijk, gemeente, dat wij hier in deze geschiedenis, in dit element van deze geschiedenis, een voorbode krijgen van wat God straks zal gaan doen. We hebben het beleden met zondag 19. God zal door middel van Jezus Christus de levenden en de doden gaan oordelen. U en ik en jullie. We zullen allemaal voor de rechterstoel van deze God gedaagd worden. We zullen oog in oog met hem staan. Hij zal een rechtvaardig oordeel vellen. En dan zal hij al zijn vijanden, zo staat er in zondag 19, in de eeuwige verdoemenis werpen. Al de goddelozen, al de vijanden die zich tegen hem hebben verzet en hebben volhard in dat verzet, die zullen het onderspit delven. Want er kan in die grote dag der dagen en er kan in de eeuwigheid geen zonde meer blijven bestaan. God zal het bezoeken. God zal al de zonden wegdoen. En hij zal al de onbekeerlijke zondaren eveneens wegdoen. In dat nieuwe Jeruzalem, in die nieuwe hemel en aarde zal er niets meer zijn wat onrein is en wat goden vijandig is. Die roepstem die komt uit dit gedeelte naar ons toe. Dat bij alle vragen die wij misschien kunnen stellen en die we niet altijd kunnen onderdrukken, maar dat dit zou mogen overblijven. Gij zijt volmaakt en gij zijt rechtvaardig, o Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten en ik met mijn bekrompen, met mijn verdorven verstand, ik begrijp God zo vaak niet. Dat zei ook eens een jonge vader tegen mij. Op zijn sterfbed, 29 jaar. Ik was erbij toen zijn dochtertje van anderhalf werd weggebracht. Hij kon dat niet meer verdragen. Hij was zo ziek en zo moe. En met betraande ogen keek hij mij aan en hij zei, ik begrijp God niet. Maar ik vertrouw God wel. Hij heeft nog een enkele dag geleefd. Nou, die jongen die had ook zoveel vragen aan God. En waarom treft mij dit? Waarom moet ik sterven? Nou kan ik mijn kind niet zien opgroeien enzovoort. Maar hij mocht het toch belijden. Maar ik vertrouw God wel. Ik ben maar zo klein. Ik kan het allemaal niet volgen. Ik kan het niet plaatsen, maar ik geloof wel dat God het kan volgen. En dat God het kan plaatsen, dat eenmaal alles duidelijk zal worden. Straks dan zal er zijn, zo zegt Openbaringen 4, een kristallen zee. God op zijn troon boven de kristallen zee. Dan is alles helder en is alles duidelijk. Nu zien wij nog als een spiegel in een duistere reden, zegt Paulus. Maar dan zal ik kennen gelijk ik ook gekend ben. Zullen we dat doen, gemeente? Buigen onder God. In plaats van opstaan tegen God. Laat het dan wel oprecht gebeuren. Zo, en niet zoals dat Saul dat deed. En dan komen we bij het tweede, bij de excuses van Saul. Want in dit gedeelte in 1 Samuel 15 tot vers 24 dan, daar zijn we begonnen met lezen. Dan kunnen we lezen dat Gods opdracht uitgevoerd is. Grotendeels althans, de Amalekieten zijn verslagen, de meeste mensen zijn gedood. Maar Saul heeft dat op een eigen wijze en een eigenzinnige manier gedaan. Zoals gezegd, hij heeft die koning Agag als een trofee laten leven. En daar wil hij straks een soort triomftocht mee houden. Daar wil hij mee pronken. En ook heeft hij toegestaan dat het volk de beste dieren heeft gespaard om dat voor zichzelf te gebruiken. En dan lezen we in vers 11 dat als God dat ziet, dat de Heer dan tegen Samuel zegt: het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb, terwijl hij zich van achter mij heeft afgekeerd en mijn woorden niet heeft bevestigd. Toen ontstak Samuel en hij riep tot de Heer de ganse nacht. Samuel heeft het daar moeilijk mee. Boosheid en verdriet, die wisselen elkaar af. Hij zal niet boos op de Heere geweest zijn. Maar hij is vooral ook verdrietig, want hij begrijpt dat God Saul verwerpt. En Samuel, die weet zich persoonlijk verbonden aan deze koning. Hij is van Saul gaan houden. Hij heeft heel zijn opkomst meegemaakt, hoe hij eerst begonnen is. Samuel heeft er verdriet over gehad. Hij is ook boos geworden als hij ziet hoe Saul zijn bevoorrechte positie verkwanseld heeft. Hoe hij op een eigenwillige en eigenwijze manier zich tegen God verzet heeft. Het maakt Samuel verdrietig. Dat Saul meer zijn eigen eer op het oog heeft gehad dan Gods eer. En dan gaat Samuel in gebed of dat de Heere dat oordeel niet wil uitvoeren. Hij bidt, hij neemt het op voor Samuel, voor Saul bedoel ik. Maar God verhoort dat gebed niet. En hij krijgt een duidelijke boodschap mee. Je moet Saul gaan aanzeggen dat hij zijn langste tijd als koning heeft gehad en ook dat koningschap zal niet op zijn kinderen voortgaan. En als Samuel dan Saul ontmoet de volgende dag, dan zien we aan de reactie van Saul dat hij wel bewust is van wat hij heeft gedaan. Als je bijvoorbeeld vers 13 leest, Samuel nu kwam tot Saul en Saul zeide tot hem: gezegend zijt gij de Heere en ik heb des Heere woord bevestigd. Hij overschreeuwt zichzelf. En hij wil zijn verkeerde daden als het ware camoufleren door net te doen alsof hij exact gedaan heeft wat God gezegd heeft. Maar dan ontstaat er een heel gesprek. In vers 14, en dat gaat dan door tot en met vers 23. Wat is dit dan voor een stem der schapen in mijn oren en de stem der runderen? En dan krijg je de excuses van Saul en waarom hij dat gedaan heeft en dat het volk hem er meer toe geprest heeft om die dieren te sparen enzovoorts. En dan uiteindelijk vers 24, dan komt Saul tot die belijdenis. Ik heb gezondigd, omdat ik des Heeren bevel en uw woorden overtreden heb. Want ik heb het volk gevreesd en naar uw stem gehoord. Nu dan vergeef toch mijn zonde. Saul probeert zo lang mogelijk overeind te blijven. Heel veel versen is hij maar bezig met excuses en verontschuldigingen. Uiteindelijk dan zegt hij het, ik heb gezondigd. Maar meent hij dat nou? Nee, uit het vervolg van zijn leven blijkt wel dat hij daar niets van heeft gemeend. De vrucht laat dat niet zien. En hij zegt, ik heb gezondigd. En dat is natuurlijk inderdaad iets waar de Heer op wacht. Daarom zei ik in het begin al, hoe kan dat nou dat als Saul dat zegt, ik heb gezondigd, dat hij toch geen vergeving ontvangt. Dat is toch wat God wil horen, ook in ons leven, dat wij op onze knieën vallen, dat wij om vergeving vragen, dat wij belijdenis doen van onze zonden. Ja, daar wacht God inderdaad op. Zoals David dat deed bijvoorbeeld in 2 Samuel 12, die gebruikte exact dezelfde woorden. Ik heb gezondigd. En hij kreeg vergeving. De verloren zoon zei tegen zijn vader, vader, ik heb gezondigd. En hij kreeg vergeving. Maar behalve deze twee oprechte schuldbelijdenissen wordt het in de Bijbel nog vaker gehuicheld. Farao zei het ook tegen Mozes en Aaron. Ik heb gezondigd. Bid voor mij. Biliam zei het. Ik heb gezondigd. Achan, de dief, zei tegen Jozua. Ik heb gezondigd. Judas. Ik heb gezondigd, verraderde het onschuldige bloed. En hier zegt Saul het. Waarom wordt zijn schuldbelijdenis niet geaccepteerd? Waarom krijgt hij geen vergeving? Nou, het blijkt uit Sauls leven en ook uit dat van de farao en ook uit dat van Judas en die anderen, dat zij dat eigenlijk alleen maar hebben gezegd om daarmee de straf af te kopen. Ze waren bevreesd en ze hadden verdriet. Maar dat was niet vanwege de zonde zelf. Maar alleen maar omdat ze bang waren voor de gevolgen van de zonde. En je ziet heel vaak als mensen ernstig worden en belijdenis doen vanwege moeilijke omstandigheden vanwege de gevolgen van een bepaalde zonde. Als die gevolgen weer weg zijn, als de ziekte wordt genezen, als het onheil wordt afgewend, dan verdwijnt ook de vrees. Men is meer bang voor de gevolgen van de zonde dan de zonde zelf. Terwijl iemand als David heeft gezegd, ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. En die verloren zoon, die had er last van, niet alleen zozeer vanwege zijn eigen ellende, maar omdat hij zijn vader zo had miskend. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat is het verschil. De huichelachtige schuldbelijdenis, die doet dat alleen omdat hij betrapt wordt en omdat hij de gevolgen van de zonde wil ontkomen. Maar de ware schuldbelijdenis, die krijgt berouw omdat hij God verdriet heeft gedaan. En dat ook al zou er niemand van afweten. En dan zou het nooit ontdekt worden. Maar ik heb tegen u, ja u alleen, zware menigmaal misdreven. Dat snijdt de oprechte belijder door het hart. Maar gemeente, daarmee komt dus wel een spiegel naar ons toe. Daar moeten we bij stilstaan. Dat het dus niet zomaar automatisch zo is dat als wij onze schuld maar weer eens belijden, dat het dan allemaal weer goed is. Zeker, die beloften staan in de Bijbel. Wie zijn schuld, wie zijn zonde belijdt. Maar het is niet zo zoals het in de Romeinse kerk gegroeid is, dat je een biecht hebt en je bekent het dan weer en dan krijg je vergeving en kun je weer verder met een schone lei. Nee, wie zijn zonde beleid en laat. God zoekt wel naar vrucht. God zoekt wel naar heiligmaking. En dat mis je bij de huichelachtige belijdenis. En natuurlijk valt een kind van God ook na ontvangen genade steeds weer in de zonde, absoluut. En dat maakt ook dan de vrees soms des te groter. Ben ik dan misschien zo'n Saul? Of zo'n Achan? Ben ik dan zo'n huichelaar? Als je naar jezelf kijkt, gemeente, dan kun je je nooit boven Saul verheffen, toch? Kun je niet zeggen, ik ben beter dan de farao of ik ben beter dan Achan? David kon zich er niet boven verheffen en hij zei, Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid me op de eeuwige weg. David vertrouwde zijn hart niet. Hoe leugenachtig, hoe huichelachtig dat hart was, daar was hij wel achter gekomen. De Heere wil gemeente ons een spiegel voorhouden. En om niet goedkoop en automatisch maar een belofte uit de Bijbel te trekken en te denken, nou dan is het wel weer goed. Nee, daar hoort de doorleving bij. De doorleving van het wonder. De doorleving ook dat ik het niet waard ben. En dat ik in staat ben om huichelaar te zijn. Daarom stelde de Heer Jezus bijvoorbeeld ook de vraag aan zijn discipelen. Of hij stelde geen vraag, hij zei dat zomaar tijdens dat laatste Pascha. Eén uit u zal mij verraden. Waarom zei hij nog niet gewoon, Judas, jij zult mij verraden? Nee, heel algemeen. Eén uit u. Wat voor bedoeling zat erachter? Niet dat ze naar links of naar rechts gingen kijken, maar dat ze naar binnen gingen kijken. En dat hoor je dan de discipelen ook zeggen. Ben ik het, Heere? Die kregen even zoveel zelfkennis, gemeente, dat ze zagen, en ik ben er nog toe in staat ook. Ben ik het, Heer? Dat zal ik toch niet zijn? En als je nou zo'n geschiedenis leest, of die vraag van de Heer Jezus hoort stellen, één uit u. Hoe komt dat dan bij u binnen, gemeente? Als je dan leest van die vreselijke mogelijkheid, dat mensen zich dus kunnen vergissen. Dat mensen een huichelaar kunnen zijn, een hypocriet. Een gedaante van Gods zaligheid. En dat is ook van Saul gezegd, is Saul ook onder de profeten. Hij was zo veelbelovend begonnen. En hoe is die geëindigd? Laat ons dan vrezen. Zo zegt de Hebreeën schrijver, dat niet één van ons schijnen achtergebleven te zijn. Ons wordt een spiegel voorgehouden, ons wordt opgeroepen om onszelf op de proef te stellen. Onderzoekt u zelf nou, ja zeer nou. Want Saul leeft nog. En Judas en Demas en al die voorbeelden in de schrift. En om ons dan aan Gods genade te mogen overgeven. En dan komen we ook bij het laatste. Waar het dan gaat over die verwerping van Saul. Saul heeft Samuel ontmoet. En Samuel heeft het oordeel van God aangezegd. En gezegd dat het koningschap van Saul zou worden weggenomen. En uiteindelijk, als hij alles heeft verteld, dan draait Samuel zich om en dan neemt hij afscheid en dan loopt hij weg. Althans, dat wil hij gaan doen. Maar Saul is zo in paniek. Hij grijpt de slip van de mantel van Samuel vast en dat doet hij met zoveel kracht dat er een scheur ontstaat in die kleren van Samuel. En Samuel draait zich om en hij grijpt dat beeld aan en hij zegt, en zo zal God het koninkrijk van u afscheuren. En Saul is verdrietig en hij is in paniek en hij zegt, ach, ga alsjeblieft met me mee. Doe het dan voor mij en dat ik voor het aangezicht van het volk toch u nog mag overhouden. Wil u alsjeblieft met me meegaan en dan gaat samen wel mee. Maar uiteindelijk komt dan het moment dat als alles gedaan is, Agag wordt gedood, er wordt nog gebeden. Uiteindelijk dan neemt Samuel afscheid en dat afscheid dat is voorgoed. Hij ziet Saul nooit meer. Tot op de dag van Samuels dood heeft hij Saul nooit meer ontmoet. Dat is ook best een triest afscheid geweest. Je ziet het voor je, die koning van Israël, die Saul Samuel nakijkt met verdriet en met pijn in zijn hart. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar als ik zo die geschiedenissen van Saul lees, dan kan ik een gevoel van triestheid niet onderdrukken. Hoe is dat nou begonnen met die koning? Samuel die komt er ook nog even op terug, in vers 17. Is het niet al zo toen gij klein waart in uw ogen dat gij het hoofd der stammen Israëls geworden zijt en dat de Heere u tot koning over Israël gezalfd heeft? Hoe klein, hoe ootmoedig was Saul. Hij kroop weg achter de vaten, hij voelde zichzelf ongeschikt en onbekwaam. Er waren momenten in het leven van Saul dat je dacht, dat is een kind van God. En als je dan leest hoe het allemaal gegaan is en waar die uiteindelijk geëindigd is. Ja, dat is zo triest. En nou niet omdat hij een slachtoffer is, want Saul heeft het natuurlijk zelf allemaal bewerkt door een voorbeeld als dit. Eigen wijsheid, gericht op eigen eer, ongehoorzaamheid. Maar God heeft hem verworpen. Omdat Saul God verworpen heeft. Zo presenteert de schrift ons dat, gemeente. En ik weet, vanuit het welbehagen, vanuit de eeuwigheid kun je er andere en meer dingen over zeggen. Maar toch is dit wel de geopenbaarde waarheid. Dat God berouw krijgt. Dat hij Saul koning heeft gemaakt. En dat is dan dat laatste waar ik nog even de vinger bij moet leggen. Even, ja, ik kan het ook alleen maar aanstippen nu. Maar nog even in de herinnering, berouw, dat is iets, een gevoel bij ons, bij mensen die tot ontdekking komen dat er iets verkeerd is gegaan. Je krijgt er spijt van. Berouw, dat heeft met zonde te maken. En dan kwam de vraag op, en hoe moet je dat nou bij God zien? God doet toch nooit iets verkeerds? Er is toch geen zonde in God? Hoe kan hij nou berouw hebben? Trouwens, als je goed hebt meegelezen, gemeente, ongetwijfeld hebt u dat gedaan, dan heb je ook vers 29 meegelezen. Daar staat, en ook liegt hij, die de overwinning Israëls is, niet, en het berouwt hem niet. Want er is geen mens dat hem iets berouwen zou. En denk je van, ik heb toch net gelezen dat de Heere berouw had. En in het slot van het hoofdstuk dan wordt het weer gezegd. En het berouwde de Heere dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. Is dat niet tegengesteld? Wat bedoelt de Heere dan? Nou, het berouw van God, zoals dat in het laatste vers bijvoorbeeld gezegd wordt, dat betekent niet dat God spijt heeft over verkeerde daden of dat het iets met zonde te maken heeft. Het is ook geen verandering in Gods hart, maar het is een verandering in Gods gedrag. En dat omdat er bij een mens verandering kwam. Dus God verandert zijn gedrag naar aanleiding van een verandering bij mensen. Dus dat God hier berouw heeft, dat heeft te maken met de zonden van Saul. Dan past God zijn gedrag daarop aan. Het is wel eens vergeleken met wat bijvoorbeeld een schipper of een kapitein van een schip doet. Ik noem maar in de Tweede Wereldoorlog toen mensen met een schip overvoeren. Dan waren er nog wel eens dat er van die zeemijnen ronddreven in de zee. En als dat dan werd gesignaleerd, dan paste zo'n kapitein zijn koers aan. Hij had natuurlijk wel als doel om bijvoorbeeld in Londen aan te komen. Maar hij ging zigzagende van links naar rechts, van bakboord naar stuurboord. Hij probeerde die mijnen te ontwijken. Hij ging een heel eind omvaren soms, maar hij hield wel dat doel in de ogen. En zoiets, een zwak voorbeeld, doet God ook zijn gedrag aanpassen. Terwijl hij het einddoel voor ogen houdt. En wat de Bijbel ons leert, gemeente, is dat God geen onbewogen ijskristal is wat door niets en door niemand te bewegen is. Nee, God is een levende God. God reageert. En berouw, ja, dat is wel iets van een mensvormig spreken, om ons een beetje te laten begrijpen hoe dat dan bij de Heere werkt. En in het geval van Saul is dat dan zo dat God hem aanvankelijk wel koning had gemaakt, maar dat daaraan verbonden het leven van Saul werd. God mocht van Saul gehoorzaamheid verwachten. En oprechtheid. En godsvrees. En toen de Heere dat allemaal niet aantrof in het leven van Saul, integendeel, zonden, eigen wijsheid, eigen eer. Toen heeft God uiteindelijk dat gedrag aangepast en het heeft hem berouwd dat hij Saul koning gemaakt had. Dus dat zien we gemeente in de schrift. God belooft. God zegt toe, maar er zijn vaak wel voorwaarden aan verbonden. Niet voorwaarden die wij altijd moeten vervullen, zozeer, maar toch, God stelt wel bepaalde eisen. Bijvoorbeeld ook met de doop. Dan zegt ons doopformulier: overmits in elk verbond twee delen begrepen zijn. Het eerste deel, het eerste onderdeel is dat God toezegt, God belooft. En dan belooft hij alles. Hij wil onze genadige vader zijn. Hij wil onze zonden vergeven. Hij wil in ons wonen. Maar het andere deel is dat we de wereld verlaten. Dat we de oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven leren wandelen. En als dat laatste met voeten vertreden wordt. En als een mens in ongehoorzaamheid zijn weg gaat. Dan zegt Psalm 89, maar zo zijn kinders ooit mijn heilige wet overtreden, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Dan kan God zijn gedrag veranderen. Dan kan in plaats van de zegen van het verbond, de wraak van het verbond op ons afkomen. Daar moeten wij ernstig rekening mee houden. Maar tegelijkertijd, gemeente, laat ik daar dan toch mee eindigen. En dat is het evangelie van Gods genade. Dat God de levende God is, die zich ook laat verbidden. Die niet ongevoelig het gebed van een jongen of een meisje aanhoort. Die niet ongevoelig is voor de smeekbeden van een ouder. Hij wil zich laten verbidden. En ondanks dat hij ernstig gedreigd heeft, de ziel die zondigt, die zal sterven. Wil hij dat oordeel afwenden in en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus? Wil hij horen naar het geroep van een ellendige? Zelfs is God zo goed dat hij ook wel eens geluisterd heeft naar het gebed van die onbekeerde Agab. Elia die had namens God het oordeel afgekondigd over Agab, over zijn huis. En dat sloeg naar binnen bij Agab in zijn geweten, niet in zijn hart, maar wel in zijn geweten. En toen zei de Heere tegen Elia, heb je gezien hoe Agab weent? Hoe Agab belijdenis heeft gedaan? Ga maar zeggen dat ik dat kwaad niet in zijn dagen zal bezoeken. God veranderde. Of om het meest ontroerende voorbeeld uit de schrift te noemen. Waar dat zo over het berouw van God gesproken wordt. Jona die naar Nineveh moest. Nog 40 dagen. En dan zal Nineveh worden omgekeerd. Als een absolute dreiging. Dat zal gebeuren. En de mensen en de dieren, ze gingen in stof en as. Ze gingen vasten, ze gingen bidden. Want wie weet, zo zei de koning van Nineveh, God mocht zich wenden. En dan eindigt hoofdstuk 3 met die ontroerende woorden. En God had berouw. En hij deed het niet. Nou, gemeente, mag ons dat nou geen moed geven? Dat wij dus kennelijk met zo'n God te maken hebben. Een levende God. Ja, die de schuldige niet onschuldig houdt, zeker. Maar die toch ook te verbidden is. En die het geroep van een ellendige hoort. Die zo barmhartig en zo genadig is, dat is zijn wezen. Hij is niet toorn. Hij is niet wraak. Dat is wel een realiteit, gemeente, maar de hitte van Gods gramschap is geblust. En als een mens nou achter het lam van God, dat op Golgotha de toren van God heeft gedragen en de wraak over zich heen heeft gekregen, als je daar nou achter mag schuilen, en in de verbrokenheid van je hart je zonde mag belijden, en in de ootmoed van je bestaan, zoals het formulier van het avondmaal dat zegt, terwijl je een mishagen aan jezelf hebt, de toevlucht lid nemen tot die belofte. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, dat hij niets zal verderven, gemeente, dan krijgt God berouw. Dan schenkt hij hen, ofschoon ze diep in schuld zijn, genade, dan gedenkt hij met berouw aan hen. En ga daar nou niet, gemeente, te veel over redeneren, over die dingen waar we vanavond over gehad hebben. Maar een van onze oude predikanten uit ons kerkverband, dominee van der Ent, die zei wel eens, je moet er niet over redeneren, maar leer er nou eens van profiteren. Dat God zo is, zoals hij zegt dat hij is. Amen.